Mag ik u verzoeken om te gaan staan? Afgelopen donderdagmorgen is in alle vroegte, na een moedig ziekbed, overleden onze broeder Gerard Knibbe. Hij is 71 jaar geworden. Najaar 2011 openbaarde de ziekte zich. Na behandeling leken de vooruitzichten goed. We waren dankbaar, maar ruim een jaar later, in december 2012, was het weer helemaal mis. Dit keer op een andere plek. De longen zaten vol uitzaaiingen. Chemokuren mochten niet baten. Hoewel de pijn en de vermoeidheid hem steeds parten speelden, en naarmate het einde naderde ook de benauwdheid, heeft Gerard toch nog mooie en kostbare momenten meegemaakt. De laatste weken was het gewoon wachten op de dood. Hoewel het dubbel voelt, zijn we blij voor hem dat hij nu uit zijn lijden verlost is en teruggekeerd naar zijn schepper. Dit laatste was ook zijn eigen persoonlijke geloof. Wij verliezen in Gerard een sympathiek en toegewijd gemeentelid. Hij heeft veel gedaan voor de kerk. Daarbij had hij bijzondere aandacht voor de menselijke kant van het geloof. Jammer dat hij zijn ambtstermijn als ouderling niet heeft kunnen afmaken. De dankdienst voor het leven van Gerard zal gehouden worden aanstaande dinsdag 16 juli... om 14:00 in de aula van begraafplaats De Oude Toren. Als u wilt kunt u nog nadere gegevens vinden in de rouwkaart die ik heb opgehangen op het prikbord. De familie heeft ons gevraagd ter nagedachtenis van Gerard gezang 293 vers 1 en 2 te zingen, wat de toekomst brengen mogen. En op verzoek van Ellie, wij zingen bij het eerste couplet, in plaats van leer mij volgen zonder vragen, leer mij volgen met mijn vragen. Dus ook al staat het zometeen anders op de beamer, wij zingen met mijn vragen. U mag weer even gaan zitten. Goedemorgen, gemeente, gemeenten van twee kerken, gasten en ook luisteraars thuis. En misschien ook wel mensen op de camping of waar ook. Hartelijk welkom in deze dienst, een gecombineerde dienst van de Christelijke Gereformeerde en Nederlandse Gereformeerde Kerk. Mijn naam is Aart van der Marel en ik ben vandaag de voorganger. Schriftlezingen zijn uit nummer 16 en handelingen 11. De collecte is bestemd voor TEER, een organisatie die kerken steunt in de strijd tegen armoede. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Jo en Gerrit Dommerholt. Voor kinderen uit groep 1 tot en met 6 van de basisschool is er kindernevendienst. Na de dienst bent u van harte welkom in het Schoots kwartier voor koffie, thee en fris. Vandaag is er een 2-in-1 dienst. Ik zal straks aan het einde van de dienst nog even uitleggen voor de NGK-mensen wat dat inhoudt. Maar die tweede dienst die begint om 11:15. Zondag 21 juli zal er eveneens een 2-in-1 dienst zijn en dan is er dus geen dienst om 17:00. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Ik steek nu de kaars aan als teken van Christus die het licht der wereld is. We gaan staan. En na een ogenblik van stilte zingen wij tot lof van onze God Psalm 136, vers 1, 2, 3, 6, 8, 10 en 13. We zingen Psalm 136. Aan het begin van deze dienst belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. Wij horen zijn groet, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen een loflied op de schepping, gezang 479, vers 1, 3 en 4. De oproep om te leven zoals God dat van ons wil, komt vanmorgen vanuit Romeinen 12, vanaf vers 9. En daarna zingen wij uit de eigen bundel nummer 199. En bij het naspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst toe. En we wensen jullie jongens en meisjes ook een hele goede dienst. Paulus zegt in Romeinen 12 vanaf vers 9 het volgende. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Ja, als ze een omweg nemen, dan doen ze het goed. Ja. Gewoon rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Zullen we met elkaar bidden om een zegen over deze dienst. Heer onze God, we zijn heel blij met het zomerweer. We danken u voor uw schepping, voor die mooie natuur. We danken u dat we het leven hebben, dat we hier met elkaar zijn, dat we u kunnen lofzingen, dat we uw woord, de Bijbel, open kunnen doen. En daaruit weer dingen tot ons kunnen nemen voor ons leven van alle dag. We danken u dat we elkaar hebben. Dat we al heel lang een relatie hebben als NGK en CGK. We danken u
dat we hier met elkaar kunnen zijn om weer eens even uit te blazen en nieuwe krachten op te doen voor de week die voor ons ligt. U weet hoe we hier zitten. U weet of we ons rottig voelen of dat we best wel tevreden zijn. U weet of we verdriet hebben of dat we het allemaal best goed zien zitten. Heere God, u kent ons. U kent ons door en door. Beter dan wij onszelf kennen. En daarom is het goed om ons vanmorgen voor u open te leggen. Om onszelf, elkaar aan u op te dragen. En wij vragen u, wilt u zo tot ons spreken in deze dienst? Wilt u ons zo aanraken dat hoe wij hier ook in de kerk zitten, of we nou jong zijn of oud, dat we ons allemaal zullen weten aangesproken door uw evangelie. Dat we iets van uw licht, uw liefde, uw kracht zullen kunnen oppikken vanmorgen. En wij bidden u dat ook voor de kinderen die net naar de nevendienst gegaan zijn. We bidden dat voor de kinderen in de crèche. Het is daar druk. Wilt u alle helpers daar ook de kracht geven om de kinderen, om goed op de kinderen te passen. En wij vragen u, wilt u ook zijn met de mensen die op afstand met ons meeluisteren. Wees u met heel uw kerk, hier in Eindhoven, maar wereldwijd. En geef dat wij allen gericht zullen mogen zijn op uw Zoon Jezus Christus, wat Hij voor ons gedaan heeft en wat uw Geest ook in onze levens vandaag wil doen. En wij vragen u dat alles niet omdat wij het verdienen, maar uit genade, om Jezus wil. Amen. Vandaag sluiten wij onze prekenserie over Handelingen af. We lezen een paar versen uit nummer 16 en uit Handelingen 11.
De leviet Korach, de zoon van Kehat, en de Rubenieten Datan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, kwamen tegen Mozes in opstand. Ze werden gesteund door 250 leiders van de Israëlieten, achtenswaardige mannen, de aanzienlijkste van de gemeente. Dat was nummerie. Handelingen 11. De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de gelovige Joden hem hierop aan en verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten. Daarop zette Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. Dan volgt een uiteenzetting waar we vorige week de preek over hebben gehad. Het visioen van Petrus in Joppe en de bekering van het gezin van Cornelius. En dan gaan we verder bij vers 18. Toen ze dit gehoord hadden, werden ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Wat dit voor uitwerking heeft, lezen we dan in de volgende versen. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods woord, boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreniërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakte daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, maar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd door de Heer voor de Heer gewonnen. Hierna trok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem had gevonden, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.
Dankjewel, Leunie. Wij gaan nu als inleiding op de verkondiging met elkaar zingen. Psalm 106, vers 2 en 7. Psalm 106 focust op Israël. Na die uitvoering uit Egypte en de reis door de woestijn, hoe het volk daar het vergaan is, maar hoe ze soms ook in opstand kwamen tegen God en Mozes en Aaron. We zingen Psalm 106, vers 2 en 7. Dat laatste wat we gezongen hebben, de aarde spleet, het vuur verslond, Datan, Abiram, ja zij allen verzwolgen, zijn zij in de grond. Dat stukje komt u tegen als u nummer 16 voor uzelf helemaal uit zou lezen. Dus misschien is dat een idee om dat thuis nog eens eventjes te doen. De tekst voor de preek van morgen in deze halftiendienst is wat we gelezen hebben in Numeri 11, vers 25 en 26. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daarbij een en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Na de preek straks zingen wij uit de eigen bundel nummer 152. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, luisteraars thuis of elders. Het is de schrik van elke wandelaar. Je hebt de rode route uitgekozen, 12,5 kilometer. Enthousiast begeef je je op weg. Het is mooi weer, de omgeving is prachtig. Het begin gaat uitstekend. De paaltjes staan waar ze staan moeten. Je kunt een zucht van grote tevredenheid niet onderdrukken. Maar dan komt het, je nadert een driesprong en waar is het rode paaltje? U voelt de buil aankomen, het stel raakt van de regen in de drup, de wandeling wordt een fiasco. Na een uur sjouwen komen ze in een dorp dat alles behalve op de route ligt, en dus besluiten ze, hoe loserig het ook voelt, een taxi te bestellen die ze terugvoert naar de camping waar ze verblijf houden. Vorige week ging het over de actie van Petrus. Hij hield verblijf bij de leerlooier, hotel met uitzicht op zee, een goed adres. Het was een druk seizoen geweest, even tijd om op adem te komen. Maar behalve dat het een rustoord was voor vermoeide zielen, was het ook een uitvalsbasis voor nieuw avontuur, hebben we gezien. Hij was uitgenodigd bij Cornelius en zijn familie. Daar had hij het evangelie van Jezus Christus mogen brengen. En Cornelius, zijn hele familie en ook het personeel was tot geloof gekomen. Een geweldig iets. God bekommert zich niet alleen over de Joden, het volk Israël, maar ook over de heidenen, alle volken. De preek vandaag is het vervolg op vorige week. Mensen van buitenaf die zich tot Christus wenden. De nieuwkomers in de kerk. Hoe gaan wij met die nieuwkomers om? Waarmee we bij het thema komen eigenlijk van getuigende gemeente. Hetgeen sommigen feestelijk in de oren zal klinken. En bij anderen misschien ook wel een klein beetje een diepe zucht zal veroorzaken. Laatst preekte ik ergens. En toen we na de dienst terug waren in de consistorie. En de oudeling van dienst gedankt had, zei een van de kerkraadsleden: er wordt tegenwoordig wel heel veel gepraat, hè, over missionair gemeente zijn. De preek ging over de woorden van Jezus in Matteüs 10. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven, wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Het was even stil. Maar toen zei een andere broeder, die later de voorzitter van de kerkraad bleek te zijn: Kees, ik snap wat je bedoelt en ik voel het ook wel eens zo, maar het moet het centrale thema van de kerk in Nederland zijn. Veel te lang zijn we naar binnen gericht geweest, als wij het maar goed hadden met elkaar. Maar er is nood, Kees. Er zijn zoveel mensen die Jezus Christus nog niet kennen als hun redder. Het is de opdracht van de kerk om een getuigende gemeente te zijn. De kerk is per definitie een missionaire kerk. En dat mag niet de hobby zijn van een klein clubje enthousiastelingen. Het is de roeping van ons allemaal. Toen zei die man: je hebt gelijk. Met excuus aan onze gastpredikant. Misschien zijn er onder u of jullie ook wel hier in de kerk die denken: ja, alweer een preek over dat wij getuigende gemeente moeten zijn. Er zijn zoveel andere thema's die ook belangrijk zijn. Het moet ook eens over onszelf gaan, niet altijd maar over anderen. En dat klopt. Daar moeten predikers ook op letten. Er zitten mensen in de kerk met een groot verdriet in hun hart. Er zitten mensen in de kerk die financiële problemen hebben. Hoe krijg ik mijn huis verkocht? Er zitten mensen in de kerk die zich zorgen maken over hun zoon of dochter. Er zitten mensen in de kerk die met ziekte te kampen hebben. Er zitten mensen in de kerk die de toekomst somber inzien. Er zitten mensen in de kerk die een partner missen. Mensen die twijfelen in het geloof. Mensen wier baan op de tocht staat. Mensen die met een geheim rondlopen, wat ze aan niemand kunnen of durven vertellen. Mensen die doodmoe zijn, omdat ze er zo vaak uit moeten voor een huilend kind 's nachts. Enzovoorts. Laten predikers alert zijn. Maar om heel eerlijk te zijn, ik denk dat het gesprek over het getuigende gemeente, of zo u wilt missionaire gemeente, de aandacht voor al die leefgebieden die ik zo net noemde, in zich heeft. Dat denk ik. En weet u waarom ik dat denk? Omdat ik ontdekt heb dat mensen over het algemeen verder komen met hun problemen als het ze lukt om tegelijkertijd ook open te staan voor andere mensen. En dat kan dan een partner zijn, een broer, een zus, een vriend, een medegemeentelid, misschien zelfs iemand die nieuw op je pad komt. En we kunnen dit zo naast het boek Handelingen leggen. Een van de wezenskenmerken van de gemeente van Jezus Christus is dat zij open staat voor de eigen geloofsgenoten, maar ook voor degenen die buiten staan. Vanaf dat de gemeente in Jeruzalem ontstaan is op het Pinksterfeest, is zij werk gaan maken van de opdracht van Jezus die hij vlak voor zijn hemelvaart gegeven had. Als de geest over jullie komt, trek er dan op uit met het evangelie. Begin in Jeruzalem, maak de kring steeds breder, Judea, Samaria, breng de goede boodschap tot de einden der aarde. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze opdracht van Jezus aan betekenis vandaag, aan kracht heeft ingeboet. De opdracht is ook voor ons, volgelingen van Jezus in deze tijd, nog precies dezelfde. En het bijzondere is, met dat de gemeente zo haar uiterste best doet om de boodschap van redding in Christus aan een ieder aan te bieden, komt het ook goed met de onderlinge zorg. Juist in deze setting van uitreiken naar de ander, zie je dat de gemeente ook een voorbeeld wordt voor hoe er onderling in de eigen gemeente met elkaar wordt omgegaan. Als er maaltijden gehouden werden, de rijken namen iets extra's mee voor degenen die het niet zo breed hadden. Als er iemand in moeilijkheden zit, zoals we straks in de vervolgdienst zullen zien, dan komt men samen om voor die persoon te bidden. Is er een gemeente in financiële nood, dan wordt er in andere gemeenten een collecte gehouden om te helpen. En zo kom ik terug op mijn opmerking dat ik denk dat in een missionaire gemeente vanzelf ook de persoonlijke zorgen en problemen bespreekbaar worden en gedragen worden. En hoe komt dat? Omdat we met de wezenlijke dingen van het geloof bezig zijn. We leren het steeds meer af om met secundaire zaken bezig te zijn. We kunnen ons dat in een tijd waarin het niet meer vanzelfsprekend is om naar de kerk te gaan, echt niet meer permitteren. Ik zie in onze gemeente, en voor zover ik dat kan beoordelen, is dat ook het geval bij onze NGK-broers en zussen, veel moois gebeuren op het gebied van missionair gemeente zijn. De kerk gaat steeds meer open. En dat is belangrijk. Ook in een stad, juist in een stad ook als Eindhoven. Er zijn zoveel mensen die van God zijn afgedwaald. Zoveel mensen die Christus niet kennen als hun Heer en Heiland. zoveel mensen die nog steeds niet begrepen hebben dat de kerk niet een instituut is van vervelende regeltjes, maar een gemeenschap van gelovigen die probeert de liefde van Christus met woord en daad uit te dragen, zeker niet perfect is, maar er toch iets van probeert te maken. Er gebeurt een hoop positiefs in beide gemeenten. En daarom zou ik u en jou willen aanmoedigen om daarmee door te gaan. Ook al word je er wel eens moe van. Ook al vraag je je wel eens af of het met onze gemeenten wel de goede kant uitgaat. Wij moeten niet te bang zijn, lieve mensen. Iemand zei laatst tegen mij: de toekomst voor de kerk is volgens mij hard op de inhoud, zacht in de vormen. Oftewel, zorg dat je het hele evangelie brengt, niets ervan afdoen, maar wees soepel in de middelen die je daarvoor gebruikt. Als wij dus gericht zijn op mensen om ons heen, in ons werk, op school, op het sportveld, waar ook, als wij onszelf steeds meer leren te geven, dan komt het ook goed met de onderlinge zorg in de gemeente. Dat is een geheim, maar volgens mij is dat echt zo. Het is het adagium dat al aan het begin van de Bijbel klinkt. Als God zijn verbond met Abraham sluit in die hoofdstukken Genesis 15 tot en met 18, dan zegt hij: Abraham, ik zorg dat jij een groot nageslacht krijgt. En ik zal ervoor zorgen dat dat geslacht in een eigen land komt te wonen. Maar, let op, de bedoeling is dat in jullie ook alle andere volken van de aarde gezegend worden. Israël ontvangt Gods zegen, maar de bedoeling is dat ze die zegen doorgeven. Het deelonderwerp van Missionair Gemeente Zijn is vanmorgen: hoe gaan wij om met nieuwkomers? En vandaar ook dat vers dat vanmorgen centraal staat uit Handelingen 11. Hoe gaan wij om met nieuwkomers? Heten wij ze welkom en zeggen we vervolgens: gaat heen en wordt warm? Of nemen wij de tijd, steken wij er energie in om hen goed te begeleiden? Mensen die soms maar weinig afweten van onze regeltjes, onze gewoonten, hebben we geduld? Doen wij de inspanning om ze stukje bij beetje meer in het centrum van de gemeente en de gemeenschap te brengen? Ik ben eigenlijk best onder de indruk van hoe die vroege kerk in Handelingen bezig was. In de eerste plaats, als er verdeeldheid ontstaat over de aanpak van Petrus, klopt het dat wij gehoord hebben dat je nu ook al aan het evangeliseren bent onder de heidenen, dat je zelfs met die onbesnedenen gegeten hebt, dan krijgt Petrus de kans rustig uit te leggen hoe het zit. En dat is wel eens anders. We hebben die beginversen gelezen van Numeri 16. Daar zie je dat sleutelfiguren uit het volk ontevreden zijn met de aanpak van Mozes en Aaron. En dat zullen ze die twee eens goed duidelijk maken ook. En dan loopt het helemaal uit de hand met die dramatische afloop die we zojuist in Psalm 106 gezongen hebben. Nogmaals, lees het hoofdstuk voor jezelf eens een keer helemaal door. Het gaat helemaal verkeerd. En dat komt omdat de zaak direct helemaal onder spanning wordt gezet. Maar dat gebeurt niet hier in Handelingen. Petrus neemt tijd om rustig uit te leggen waarom hij zich tot die heidenen gericht heeft. En de andere apostelen en de gemeenteleden wachten rustig af totdat hij het hele verhaal verteld heeft. Waarop dan iedereen aan het einde van zijn verhaal, onder de indruk als zij zijn van Gods grote daden, zegt: wat goed, dan heeft God dus ook de heidenen de kans gegeven om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. En dat is ook voor ons vandaag van groot belang. Het is niet eenvoudig om als mensen van allerlei verschillende achtergronden, gezichtspunten en belevingen goed de eenheid te bewaren. Maar ook hier is het sleutelwoord delen. Met elkaar in gesprek gaan. Kalm. Met respect voor elkaar. En dan de verhalen van elkaar duiden. Waarbij wij altijd gericht proberen te zijn op de dienst aan elkaar en de eer van onze God. Hebben we wel eens het idee dat er wel erg veel tijd en energie gaat zitten in het bereiken van nieuwkomers? Laten we het dan elkaar uitleggen en daarvoor de tijd nemen. Het tweede wat ik indrukwekkend vind in de aanpak van de vroege kerk is wat ik zou willen noemen het programmatische element. Na de steniging van Stefanus, als de spanningen tussen de Joodse ijveraars en de christenen toeneemt, nemen groepen mensen hun toevlucht tot andere steden. Fenicië, Cyprus, Antiochië. En dan zijn er een paar broeders die besluiten om het evangelie ook aan niet-Joden te brengen. Eigenlijk een beetje een vervolg dus op de actie van Petrus in het vorige hoofdstuk. Zei het dan dat hij door die dienaren van Cornelius daarvoor speciaal gevraagd werd. Hier doen die mannen het uit zichzelf. Antiochië, belangrijke stad in die tijd, de derde stad van het Romeinse Rijk na Rome en Alexandrië. Cyprioten en Cyreners brengen het evangelie van Jezus Christus aan de Griekse gemeenschap. En het wonder is dat velen van hen de boodschap van redding aannemen en tot geloof komen. In vers 26 wordt gezegd dat het in Antiochië is dat de leerlingen voor het eerst christenen genoemd worden. En wat is nu dat programmatische? Nou, als duidelijk is dat er een hoop nieuwkomers te verwelkomen zijn, dan besluit Barnabas af te reizen naar Tarsus om daar Paulus op te halen. Mooie overgang trouwens naar het tweede hoofddeel van het boek Handelingen. Vanaf hoofdstuk 13... zullen de spotlights namelijk volop op hem gericht zijn. In elk geval, Paulus komt naar Antiochië en dan staat er, een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daarbij één en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daarbij één en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Dus niet even een welkom aan nieuwkomers, een kleine introductie en dan maar hopen dat ze hun weg vinden. Nee, een uitgewerkt programma om met hen verder te komen en hen verder te brengen in het centrum van de gemeente en de gemeenschap. Stefan Paas die zegt ergens in het boek De Werkers van het Laatste Uur, dit proces kan soms 4 jaar in beslag nemen of soms nog wel langer. Waarmee ik terugkom bij de uitgezette wandeling van het begin. Het stel zal er zwaar de P in hebben gehad dat er op een gegeven moment een paaltje ontbrak. En zo kan het ook voor nieuwkomers lastig en ingewikkeld zijn als ze wel hartelijk welkom geheten worden, maar als er geen duidelijke route is over hoe het nou verder gaat. Tot slot zou ik graag nog 2 eventuele misverstanden willen wegwerken. In de eerste plaats, denk niet dat deze preek wil zeggen dat het allemaal niks is wat er gebeurt. Integendeel, ik weet dat er een hoop mooie dingen gebeuren op het gebied van getuigende gemeente zijn en het begeleiden van nieuwkomers. Nogmaals, zie het als een aanmoediging om hiermee door te gaan. Want u wordt er misschien ook wel eens een beetje moe van of een beetje verdoofd. Dan is het goed om ons toch weer uit die verdoving te laten halen, zoals paus Franciscus afgelopen dinsdag de deerniswekkende situatie van de bootvluchtelingen op het eiland Lampedusa onder de aandacht bracht en de internationale gemeenschap opriep om niet gevoelloos te zijn voor de ellende van anderen die het veel beroerder hebben dan wij. We moeten ons uit de verdoving laten halen. En het tweede eventuele misverstand wat ik uit de wereld wil helpen is, Denk niet dat je allemaal evangelist moet zijn om open te staan voor anderen. Het doorgeven van de liefde van God kan op heel veel verschillende manieren. De een is misschien heel goed met woorden en kan iets vertellen over het geloof. De ander is veel meer praktisch bezig. Hij laat zien dat hij van God houdt en van mensen. Natuurlijk blijft het allemaal onvolkomen wat wij doen. Het wordt nooit perfect. Het kan altijd meer. En het kan altijd beter. De kunst zal zijn om elkaar steeds op een positieve manier te wijzen op de opdracht die Jezus gegeven heeft om uit te reiken met het evangelie. De kunst zal zijn om elkaar daarbij goed vast te houden. Steeds met elkaar in gesprek te gaan. En om het te verwachten van Gods geest die ons leiden wil. Amen. We gaan naar de collecte en die is, zoals gezegd, voor TEER. Een organisatie die kerken steunt in de strijd tegen armoede. Er volgt nu een klein oproepje aan de CGK-mensen. Dus de NGK-mensen mogen hun oren dicht houden, maar ze kunnen ook meeluisteren. Jan, wil jij je...
Goedemorgen. Ik heb inderdaad een klein oproepje. Op 8 september, dan willen we het begin weer beginnen met een, het seizoen beginnen met een startzondag. En om dat te doen, zoek ik nog een paar mensen. We gaan een soort 2-in-1 dienst houden. En weer een bring en braai. En om dat allemaal in goede wegen te leiden, zoeken we dus nog een paar mensen. Als je dus het leuk vindt om te doen, dan kan je straks hierachter bij het koffiedrinken mij even aanschieten of een mailtje sturen.
Wij gaan naar de gebeden en dankzeggingen. Wij bidden voor de familie Knibbe. We zijn dankbaar dat de operatie bij Renske Veldhoven goed is verlopen. Het is nog wel spannend, want jullie moeten nog ongeveer 1,5 week wachten op de uitslag. We zijn ook blij dat Akos, waar zit hij zo gauw? Hij zal achter zijn. Akos Cordes moest afgelopen week naar Groesbeek voor een behandeling. Er is een antibioticum toegediend. Dat is goed gegaan. En hij mag die kuur nu thuis afmaken. Dus hij is weer thuis. Zullen we God bidden en danken. Heer onze God, Vader in de hemel, help ons zo om zo om te zien naar andere mensen in onze omgeving, onszelf zo te geven dat we zoveel gevoel krijgen voor andere mensen, dat het ook goed komt in de eigen gemeente als het gaat om onderlinge zorg. Dat is een soort geheim, dat het zo in elkaar zit dat we met elkaar steeds meer mogen ontdekken. Bewaar ons ervoor dat we overbelast worden. Geef dat we steeds weer nieuwe kracht vinden om nieuwkomers te verwelkomen. Om ze te helpen steeds meer in het centrum van de gemeente en de gemeenschap te komen. En wij vragen u, geef dat als we wel eens wat spanning voelen, juist ook in die zin, dat er misschien mensen zijn die vinden dat er wat weinig aandacht is voor onszelf, dat we daarover in gesprek kunnen gaan. En dat we door dat gesprek elkaar beter zullen kunnen begrijpen en zo elkaar kunnen vasthouden om samen de toekomst, uw toekomst, in te gaan, ook hier in de stad. Geef dat nog veel mensen, uw Zoon Jezus Christus, zullen leren kennen als hun persoonlijke Heer en Redder. Heer, wij danken u dat de operatie bij Renske goed is verlopen. We vragen u of u erbij wilt zijn in deze nog bijna anderhalve week, dat ze wachten op de uitslag. Geef dat ze daar goed mee om kunnen gaan, Ben en Renske. Wilt u ze rust geven, zoals u dat ook tot nu toe hebt gedaan. Daar willen we u voor danken. Heer, we danken u ook voor Akos, dat hij weer uit Groesbeek thuis kon komen en de kuur thuis mag afmaken. Wil geven dat het hem ten goede komt, dat hij ervan zal opknappen. We bidden voor Ellie Knibbe en de kinderen en kleinkinderen. Wilt u bij ze zijn in deze moeilijke dagen? Wilt u in het bijzonder ook bij ze zijn als de afscheidsdienst gehouden wordt komende dinsdag? Geef dat er woorden zullen klinken van troost, maar ook van dank. En dat als ze bij dat open graf staan, er niet alleen maar een gevoel van leegte en verdriet en donkerheid zal zijn, maar dat ze over de rand van het graf ook kunnen kijken naar de toekomst die u hebt opengelegd voor allen die u liefhebben. Zoals de ouderling in de consistorie daar straks ook bad, dat we verblijd mogen worden door de gedachte, ons geloof, dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat Christus die overwonnen heeft. Heer, ga zo met ons mee. Geef ons verder een goede zondag. Wilt u ons zometeen ook nog een goed vervolg geven? En wij vragen u of u vergeven wilt wat niet naar uw wil was. En of u wilt gebruiken voor uw koninkrijk wat goed in uw ogen was. En zo prijzen wij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. De kinderen komen binnen. Wij gaan staan en wij zingen onze slotzang. En dat is gezang 313, vers 1, 2, 3, 4 en 6. Zometeen om 11:15 hebben we de vervolgdienst. Het idee van een 2-in-1 dienst is, ik zeg dat even speciaal ook tegen de mensen die dat concept niet zo goed kennen, dat er een vervolg is in de preek. Dus zometeen ga ik door met Handelingen 12. Dan sluiten we ook het eerste hoofddeel van het boek Handelingen af. Zometeen eerst naar de koffie. U bent daar nogmaals van harte welkom. 11:15 gaan we weer met elkaar verder. Wordt een korte dienst met vaart, zullen we maar zeggen. We gaan hier nu vandaan en we ontvangen de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen.